Hebben we Han Zinzen van Standmedia aan de lijn? Hallo? Ik belde je gisteren en we hadden het over het stemgedrag van jongeren. Niet echt eigenlijk, maar meer over de... jullie zijn Standmedia is een jongeren nieuwsagentschap, zal ik maar zeggen.
Ja, jongeren mediaagentschap.
Mm-hmm. Wat... ik vroeg, is er iemand van... Ik was natuurlijk rijkelijk laat, maar los daarvan had je het over de interesse van de jongeren in verband met media en politiek. Kunt u dat iets uitleggen?
Kunt u dat eens uitleggen? Wat ik ervaar binnen Standmedia is dat... ik zal niet zeggen dat er geen interesse is, maar ik vermoed dat het eerder gaat om een beetje schroom ten opzichte van de grote journalisten en de grote politici. En dat jongeren daar toch min of meer terughoudend ten opzichte van staan. Wat niet wil zeggen dat er een aantal uitzonderingen zijn natuurlijk, die heel geïnteresseerd en heel aandachtig het schouwspel van de laatste weken volgen.
Nu, je bent zelf al een ouder jongere, zal ik maar zeggen.
Jawel, jawel.
Heb je dat, is dat volgens jou anders dan vroeger?
Ik denk dat het sowieso op een andere manier verloopt, omdat... Als ik denk aan mijn eigen jeugd, hadden we geen internet, geen Twitter, geen Facebooken. Dus de jonge mensen van vandaag zijn daar zo mee vergroeid dat de hoeveelheid nieuws praktisch onoverzichtelijk is. En ik denk dat zij daar wel beter mee weten om te gaan dan oudere jongeren. Maar het is natuurlijk ook heel moeilijk om daar het kaf van het koren te onderscheiden.
Maar jij bent hoofdredacteur en jij moet toch een beetje de taken coördineren en ronddelen. En ik kreeg de indruk dat je zei dat er eigenlijk ook wel wat probleem was met gebrek aan interesse.
Wel, ik heb erover nagedacht. Ik weet niet of dat het echt gebrek aan interesse is. Ik denk eerder dat het te maken heeft met schroom en misschien ook wel met een beetje onverschilligheid. Omdat het toch allemaal... het is heel veel. In de debatten wordt vaak ook hetzelfde gezegd. Er is ook heel weinig tijd om daar dieper op in te gaan. Nu weet ik niet of dat ze die nood voelen om daar echt dieper op in te gaan. Dus ik weet niet of het te maken heeft met gebrek aan interesse, dan wel onverschilligheid, dan wel schroom. Het zal een beetje met van alles te maken hebben, denk ik.
Nu, dat doet mij wel een beetje denken aan wat de gemiddelde kiezer misschien bezielt of voelt. Maar we hebben het wel degelijk nu over mensen van Standmedia, die dus zichzelf engageren om in die media te gaan. Ja. Is dat dan niet een beetje eigenaardig, toch?
Ja, dat klopt. Hoewel, ik zeg, ik heb ook gezegd dat er een aantal uitzonderingen zijn die het allemaal zeer nauwgezet opvolgen en daaromtrent ook een heel eigenzinnige mening hebben, wat wij natuurlijk aanmoedigen. Maar als je dan vraagt om daar effectief rond te gaan werken op journalistiek vlak, dan worden die uitzonderingen nog kleiner.
Waarover ging dat dan bijvoorbeeld?
Ik herinner mij, om een precies voorbeeld te noemen, toen bekend geraakte dat de gasboetes uitgebreid zouden worden naar jongeren van 14 jaar en dat de boetes ook hoger zouden worden, heb ik zo'n beetje geprobeerd om daar een dialoog op gang te brengen en om een aantal mensen uit hun kot te lokken om daar iets rond te doen op journalistiek vlak. En dan merk je toch, of dan heb ik toch gemerkt, dat net een brug te ver is. En ik kan dat echt niet goed verklaren.
Je zou denken dat dat iets is dat hen wel bezighoudt. Ze zitten in de leeftijdsgroep, of misschien juist erboven. Wat is dan de remming?
Wat is dan de wat?
De remming, wat houdt hen tegen?
Ik weet het niet. Ik denk schroom of onzekerheid of twijfel. Of wat jongeren, wat ook niet atypisch is voor jongeren, hè. De onzekerheid, die heb ik als oudere jongeren ook nog altijd, hoor.
Nu, je had het ook over de houding van die jongere mediamensen op de jongere politici.
Ja. Vraag nog eens een beetje door, want ik ben...
Wel, dat je zei dat ze zichzelf ook niet onderscheiden van de oudere politici.
De jongere politici?
Ja.
Ja, dat heb ik toch wel gemerkt... Om te beginnen heb ik ooit een debat geleid onder jong opkomend politiek talent. Dat is nu intussen wel al een aantal jaar geleden. Daarnaast is er een van onze jonge reporters heeft onlangs enkele jonge politici geïnterviewd. En ik merk, of het valt mij toch heel hard op, dat die jongeren zich vooral spiegelen aan de ouderen en geen eigen draai geven aan hun politieke beleving. Dat ze eigenlijk mak overnemen wat er... Wordt dat door de partij gedicteerd? Wordt dat door enkele oudere voorbeelden gedicteerd? Dat weet ik niet. Maar dat ze mak overnemen wat er hen wordt voorgeschoteld.
Het is inderdaad wel zo, nu u het zegt, het valt me misschien ook wel een beetje op dat je minder hoort van de jongere partijorganisaties die dan hun stem verheffen. Wat in het verleden wel toch af en toe het geval was.
Ja. Op natuurlijk een klein detail na van een betoging in Gent van afgelopen woensdag, als ik me niet vergis, waar een jongerenafdeling manifesteerde tegen het afschaffen van de nachtbussen. Maar het is inderdaad heel miniem.
Zijn er bepaalde lessen die u uit deze campagne geleerd hebt? Enige plannen om bij de volgende verkiezingen binnen, wanneer dan ook, een jaar of twee zeker, meer engagement eruit te krijgen? Of moeten we ermee dan beginnen?
Bij onze reporters van Stadmedia, wil je zeggen?
Ja.
Wel, onze politiek is een beetje van, we laten zoveel mogelijk over aan henzelf. Hè. Dus als het vuur niet brandt, daar kunnen wij wel een poging doen om dat een beetje aan te wakkeren. En soms kunnen we wel eens een opdracht geven, maar we gaan ervan uit dat het vooral van de jongeren zelf moet komen. En lessen daaruit trekken, ik zal daar zeker en vast mee bezig blijven en proberen hen een beetje op te hitsen en wakker te schudden.
Want het was dus niet echt verrassend voor u, of wel wat?
Ik was toch een beetje verrast, jawel, ik was toch een beetje verrast.
Nog één vraag voor u en ook voor het panel hier. Een van de grote thema's in deze campagne was het opentrekken van de lokale verkiezingen naar het nationale niveau. Dus de stem voor de dorpsstraat is een stem voor de wetstraat. Hoe hebt u dat ervaren?
Niet. Wat ik wel merk bij jonge mensen is dat ze bezig zijn met wat er bij hen... ik vind het een vreselijke term, hè, die dorpsstraat en die witstraat. Maar wat ik wel merk is dat de jongeren bezig zijn met wat bij hen om de hoek leeft. Dus ik weet ook niet of dat ze daar zo hard mee bezig zijn als de politici ons willen doen geloven. Van als je voor ons stemt, dan heeft dat invloed op de federale regering. Ik weet dat niet. Ik kan daar geen uitsluitsel over geven.
Oké, misschien moeten wij, tenzij er nog vragen zijn van de mensen hier aan tafel, nee. Misschien moeten wij van Radio Centraal toch maar weer eens bij jullie op bezoek komen om wat mensen te proberen te engageren om bij de radio iets te komen doen, nog zo'n zeer ouderwets of bollig medium. Goed.
Jullie zijn van harte welkom.
Dank u wel, Hans Inzen van Stadmedia. Nog veel succes ermee. Tot later.
Dag.
Zo, dat was dus Hans Inzen. Ik weet niet of er nog andere bedenkingen zijn. Zien jullie op debatten en fora en dergelijke, dus er wordt veel over en weer gecommuniceerd tegenwoordig. Zien jullie jongeren daar ook op verschijnen, of zijn dat allemaal ouderen?
Ja, absoluut. Ik ben het helemaal niet eens met Hans Inzen. Ik heb de indruk, ik doe veel debatten aan de universiteit bijvoorbeeld, en ik heb de indruk dat de voorbije jaren zelfs weer helemaal in opmars is. Volle zalen, meer interesse voor politiek, verstandige vragen achteraf. Dus ik denk dat er een categorie van jongeren is die absoluut wel heel erg geëngageerd is. En mijn indruk is dat zelfs veel meer is dan 10 jaar geleden. Ten tweede wat hij gezegd heeft over jonge politici, dat die zich niet onderscheiden van ouderen, ben ik het ook niet mee eens. Ik heb bijvoorbeeld bij de Stadspartij zo'n groepje van jongeren die zich speciaal een soort cel hebben gevormd. Die ook wat linkser is dan die Stadspartij zelf. Ook in andere partijen zie je heel graag...
Het was wel mijn indruk dat de jong VLD, jong CD&V, jong SPA zich minder laat horen dan vroeger. Klopt dat niet volgens u?
Nee, dat klopt niet. Dat klopt niet. Bijvoorbeeld de jong liberalen zijn altijd bijzonder assertief, moet ik zeggen. Donkerblauw. Veel
nog altijd,
rechter in de leer dan...
Was dat geen groepje mensen die nu al de 30 voorbij zijn?
Nee, ook 20'ers. En zelfs
ook,
jonger.
Ook nog steeds. Ja.
En dat zijn echt, aan de universiteit tijdens die debatten, dat zijn volle zalen hoor. Dat zijn honderden mensen, honderden studenten die daar zitten.
We hebben hier nog een jongere rond de tafel zitten. Louis, wat een vraag
over. Nee, ik wil het eigenlijk vooral hebben over een debat dat ik heb meemaakt op CITO 5. School aan Hoboken, Wilrijk daar zo'n beetje. En dat was een debat voor zesdejaars, dus laatstejaars. En daar was er ook een heel jonge persoon aanwezig van de CD&V, Sam Voeten, de negende plaats.
De jongere voorzitter.
De jongere voorzitter ook van Jong CD&V, die daar ook duidelijk zei van ik ben het niet eens met het standpunt van mijn partij over het hoofddoekenverbod. Wij met Jong CD&V zijn het daar ook niet mee eens. En wij gaan daar dan ook tegen ageren, moesten er mensen van Jong CD&V in de gemeenteraad komen. En met de negende plaats op de stadslijst ziet daar natuurlijk wel uit. Dus ja, die jongeren zijn echt wel nog wel heel mondig.
Joris van der A van Nieuwsblad of Ico, Marie van Kif Kif, nog enige jongeren-gerelateerde bedenkingen?
Ik volg de heer Molen naar. Als ik vanuit Kif Kif kijk, dan zien we daar een heel groot interesse. We hebben ook heel veel interviews gedaan deze keer. Dus in die zin volg ik niet Hans Zins. Ik denk dat je inderdaad terug een politisering krijgt. Bij alle partijen, maar zeker ook bij de allochtone jongeren. Hè. Je ziet dat dat enorm leeft. Er zijn zeer kritische opiniestukken verschenen bij ons. Maar je ziet dat daar een groep jongeren is die zeer politiek bewust is en die zeer duidelijk begrijpt dat de politiek impact heeft op hun leven. Hè. En in die zin, misschien is dat dan de niche waar ik in zit, maar ik zie jongeren die zeer actief politiek bezig zijn vandaag.
Ja, en die subniche van allochtone jongeren dan, waar... Hoe uiten die dat dan?
Opiniestukken, ik zei het. Heel kritische opiniestukken rond het beleid.
Waar dat bij jullie dan?
Onder andere bij ons, maar ik zie ook op al die alternatieve media zie ik gelijkaardige dingen verschijnen. Dus ik denk dat dat effectief leeft. En dat, trouwens, die dingen worden ook zeer goed gelezen bij ons. Dus ik vermoed dan dat er ook veel jongeren net die stemmen gaan lezen. Hè. Je ziet dat die kritische opiniestukken massaal verspreid worden op Facebook onder jongeren bijvoorbeeld. Mm.
En welke thema's gaat dat dan? Is dat op de hoofddoek?
Onder andere de hoofddoek, maar armoedebestrijding zit daar voor een groot stuk tussen. Die gassancties leven wel degelijk, bij mijn weten, en het idee daar rond. Huisvesting, uitgaan, dingen die jongeren gerelateerd zijn, maar die ook te maken hebben met hun ouders bijvoorbeeld. Hè.
En van die gasboetes, welke richting gaat dat dan? Want ik kan me inbeelden dat de jongeren minder bezig zijn met de vuilzakken, de sluikstof.
Het gaat niet over de vuilzakken, maar het gaat wel over de pleinen waar dat ze aanwezig zijn en dat ze daarmee te maken hebben. Uiteraard, dat zijn dingen die ingrijpen in hun leven, dus dat houdt hen wel degelijk bezig. En voordien hield die paspoortcontroles hun bezig. Dat zijn dingen die leven bij jongeren en die vaak kwade wil veroorzaken. En dat is natuurlijk, daar zie je het verschil tussen de rijkere jongeren of jongeren met rijkere ouders die op mooie pleintjes kunnen spelen of in de voetbalclubs zitten en georganiseerd jeugdwerk zitten. En de jongeren die veel eer op straat gaan spelen. Ja, ik weet dat, vroeger was ik een skater en in mijn stad mocht je dat niet.
Je bent ermee gestopt, toch? Sorry, welke
ondertussen ben ik ermee gestopt. Ja. Ik ben geen jongere meer, hè, ondertussen. Okay. Maar dat zijn dingen die leven en uiteraard zal dat mee hun stem bepalen.
Ja. Wel, als we de Karel Apers dingen als leidraad nemen, dan heb ik nu iets over de partijen. Hij zei er een paar dingen over, enerzijds VLD, anderzijds PvdA, dus een bocht in dit gesprek. We zullen dat even laten horen.
De Open VLD is het op een gegeven moment is zelf gaan zeggen van kijk, wij zijn een inhoudelijke partij en die hebben ook de recrutering van hun nieuwe mensen in functie daarvan gedaan of omgekeerd. En die Balemans is erbij gekomen en zo is veiligheid een belangrijk thema geworden en Karin Heremans is erbij gekomen en zo is onderwijs eigenlijk misschien wel hun belangrijkste thema geworden. En zo heeft elke partij, denk ik, inzet. De burgemeester Patrick Janssens, dat was niet echt een verrassing dat hij verder zou inzetten op stadsontwikkeling. Een van de stokpaardjes waarvan hij beklemtoont van het gaat niet alleen om de stenen, het gaat wel dus ook in zekere zin een sociaal verhaal. En dan hebben we, denk ik, ongeveer gehad de grote. Opvallend aanwezig vond ik ook trouwens de PvdA. Meer dan rood trouwens, als je ze naast elkaar houdt. PvdA Plus, die toch toch aanwezig waren. En dan voel je dat het geloof groot is dat ze een zetel halen. Ze drijven daar ook een beetje op het elan, het succes van het boek van Peter Mertens, Hoe durven ze? Hebben ook weer een zeer gepersonaliseerde campagne gedaan, een beetje in navolging van de grote twee, zal ik maar zeggen. Met die kop van Peter Mertens op de affiche Stem Peter. Wat ik dan weer wel vind van de PvdA, en dat is dat het ja, vaak toch een... Ja, en ze hebben dat wel meer in de laatste rechte lijn, of in de campagne, dat ze ja, nogal negatief beginnen gaan. Ik bedoel dan, vergeet Bart, vergeet Patrick. Vorige keer waren het die clownsneuzen, waar het dan toch een beetje naar de antipolitiek begint te ruiken, denk ik dan.
Zo, tot zover Karel Apers van ATV over een aantal van de partijen. Dus we hebben daar net over jongeren gesproken. Eventjes terug naar de partijen. Meer specifiek altijd over... We zullen straks natuurlijk ook over N-VA spreken. Maar nu ging het meer over VLD en PVDA. Alex Molenaar, misschien hij was nogal positief over dus Open VLD. Ik vond zelf een beetje dat... Je het af en toe wel merkte dat er, bijvoorbeeld met Annemie, dat er mensen uit Brussel gehaald zijn, zal ik maar zeggen. Ik herinner me op het debat waar u ook aanwezig was, van ademloos over mobiliteit, dat er dan op een bepaald moment over districten gesproken werd. En ze was geloof ik ongeveer de enige die zei dat er dus bevoegdheden vanuit de districten moesten weggehaald worden. En af en toe kreeg ik het gevoel dat ze wel niet echt... helemaal in touch was met het Antwerpse. Is dat,
wel, op ongeveer... dat moment had ik dat gevoel ook, ja. Wat ik achteraf toch ook wel gemerkt heb aan een paar van haar partijgenoten, dat niet echt een programmapunt was. Maar er is natuurlijk een hele grote stijlbreuk gekomen bij de VLD. VLD die in Antwerpen traditiegetrouw nogal behoorlijk donkerblauw was. Tot een aantal jaren geleden. De tijd van Wart Bijzen en Hugo Koveliers en Baron Delweide.
Maar in de toekomst opnieuw, als ik u daarnet hoorde, toen u het over de jongeren had...
Nee, ik denk... toen ging het over de jongliberalen. En die zijn altijd recht in de leer. Maar wat de VLD hier in Antwerpen nu duidelijk heeft gedaan... in dat politieke landschap is het liberale gedachtegoed... en vooral de bijbehorende kiezers... Ja, die zijn natuurlijk massaal geclaimd inmiddels door de N-VA. Dus als je dan een nieuw gat in de markt, in die electorale markt moet zoeken... dan kun je misschien beter... wat meer de linksliberale koers gaan volgen. En dat is heel duidelijk wat Turtelboom heeft gedaan met haar mensen. Dus het is een programma... Ik viel bijna van mijn stoel. Het eerste inhoudelijke punt dat Turtelboom heeft gemaakt... een aantal maanden geleden, dat ging over onderwijs. Nu, liberalen die van onderwijs een speerpunt maken... dat is toch echt wel nieuw. Ik weet wel dat Marleen van der Poorten ook wel Vlaams minister van Onderwijs is geweest... Maar dat was misschien meer omdat ze niks anders kon krijgen. Ik bedoel, liberalen claimen over het algemeen andere thema's. Economische thema's vooral. En vandaar die focus op onderwijs van Turtelboom toch echt wel een statement was.
Is opnieuw is die campagne al helemaal van buiten gekomen, van buiten de Antwerpse VLD? Is dat... Hij was ook redelijk laat, hè? Want toen wij hier... ons eerste debat begonnen, dat was eind augustus, begin september. Toen was er eigenlijk nog geen programma van VLD Antwerpen beschikbaar.
Ja, dat programma dat heeft behoorlijk lang geduurd. En dat was vooral het gevolg natuurlijk van het feit dat er eerst een aantal interne kwesties moesten worden opgelost. Zoals de affaire Bungeneers, en er zijn nogal wat akkefietjes geweest. Het was niet zo simpel om, laten we zeggen, te verzoenen wat er al was met wat er vernieuwd moest worden. En ja, dat heeft toch wel een paar maanden geduurd. En dat ging natuurlijk toch wel ten koste van het bouwen en het schrijven aan een goed nieuw programma.
Joris van der A of Ico Marie, hebben jullie daar nog enige observaties bij de campagne van de VLD?
De campagne, ze hebben een vliegende start genomen met Turtelboom en Eddy Palemans en Karin Heermans, wat dat toch wat ik zei, een verrassingseffect was. Op onderwijs hebben ze geprobeerd om dat thema op die nagel te blijven slaan, maar bijvoorbeeld Eddy Palemans, vind ik, is volledig verdwenen uit de campagne. Ze hebben die ook niet echt uitgespeeld. Ze hebben nog een paar een paar keer iets geprobeerd, maar ik weet niet of dat jullie, maar ik heb die man eigenlijk niet meer gezien.
Wij hadden hem uitgenodigd voor een debat, en ruim op voorhand, maar ook de leidraad en zo. En hij heeft er 11 uur afgehaakt, zeggende dat het veel te laat was doorgegeven. Dus we hebben hem niet gezien, tot ons groot spijt.
Ja. Dus.
Maar hetgeen wat ik mij vooral dan afvraag bij de Open VLD is dat het een programma is dat mij inderdaad, zoals Lux zegt, geen liberaal programma lijkt te zijn. En daarom vond ik ook die derde weg, zoals dat dan was gezegd. Ja. Ik denk dan direct aan Frank van den Broek of aan Tony Blair, maar dan toch niet aan
de Kussenboom. Dat was heel typisch, hè, toen we mevrouw Heermans hier in debat hadden met mevrouw Kerbach over onderwijs. Toen heeft het bijna een kwartier over Frank van den Broeke gegaan en hoe hij zijn lijn had uitgezet waar het over onderwijs ging. Toch ook niet iets wat je meteen van een liberale kandidaat verwacht.
Maar zij is een socialiste natuurlijk.
Nu niet meer, hè?
Ik denk dat Open VLD niet goed in de strijd zit hier. En ik vermoed dan ook dat dat...
In het algemeen, in deze verkiezingen, of in Antwerpen meer specifiek?
In Antwerpen specifiek, maar ik denk in het algemeen. Gent is een ander geval. Hè. Daar denk ik dat Open VLD toch terug de coalitie zal gaan, net omdat er daar zeer goed beleid gevoerd is. Maar ik denk hier in Antwerpen, onder andere omdat kopstukken naar N-VA overgegaan zijn, heel sterke concurrentie van N-VA. Dus persoonlijk vermoed ik dat Open VLD, zeker in Antwerpen, daar niet heel goed zal uitkomen.
Mm-hmm. PvdA, daarover had hij het ook. De verwachtingen zijn hoog gespannen. Enige gevoel, Ico, van Kiefkief, hoe dat leeft bij de allochtone jongeren?
Ik heb het idee dat ze voor een stuk, of een groot stuk zelfs, allochtone stemmen zullen verleiden om op hen te stemmen. Ik denk dat Groen daar een stuk van zal in beslag nemen, maar ja, ik denk dat voor zover dat ik dat zie leven op Facebook en zo verder, denk ik dat PvdA dus daar ook een heel groot stuk zal van meenemen, net door hun strijd tegen de gasboetes. Het idee dat de hoofddoek wel kan toegelaten worden en zo verder. Dus ik, en ook als je kijkt naar die grote debatten, zoals van iedere stem telt en zo verder, die sociale debatten, dan zie je dat PvdA daar de zaal op zijn hand had. En dat is iets nieuws. Dat is voor de eerste keer, denk ik, dat die partij dat kan doen. Nu, of dat effectief omgezet wordt, dat weet je niet natuurlijk. Hè. Maar ik heb het vermoeden dat die ene zetel, misschien zelfs twee zetels, daarin zit voor PvdA. Dat zou volgens mij de grote verrassing zijn van de verkiezingen. Dat je die verschuiving krijgt voor een stuk naar links. En dat zal niet, hè, we spreken hier niet over 20%, hè, maar als je van 2 of 3% komt en je gaat naar 4-5%, dan is dat een enorme sprong voorwaarts natuurlijk.
Wat met het gevoel van Karel Lapers dat ze soms wat negatief waren? Dus in een zekere zin, denk ik daardoor te horen van, ze hebben een beetje eenzelfde soort campagnevoering van, ja, bijna populistisch.
Ik vind dat moeilijk. Ik heb het idee dat die vrij inhoudelijk gegaan zijn. Maar nu, ik ben niet van Antwerpen, dus ik heb ook geen brochures binnengekregen en zo verder. Dus in die zin kan ik daar moeilijk op uitspreken. Maar ik heb wel de debatten gevolgd, zoals van iedere stem telt. En dan merk ik dat die zeer inhoudelijk gaan. Maar die zijn uiteraard zeer kritisch. Maar die zitten dan ook in de oppositie, natuurlijk. En die hebben veel te doen. Dus het is een taak om zeer kritisch te zijn. Hè. En N-VA is ook zeer kritisch. En die zat zelfs mee in het beleid hier. Dus in die zin denk ik dat dat... niet zo is, maar ik kan me daarin vergissen. Ik weet niet welke brochure er binnen
komt. Het is een anti-establishment partij, dus het is logisch dat je dan afzet tegen het establishment, denk ik. Moet je dat negatief noemen? Ik denk het niet. Ik denk dat er in alle partijprogramma's, van de Stadspartij tot Rood, wel een stukje negativiteit zit, omdat je je wil profileren tegenover je rivalen. Ik denk dat onvermijdelijk is, anders krijg je een wel bijzonder sissy-achtige campagne natuurlijk. Hè?
Ja, goed, laten we nog even een stukje muziek beluisteren en daarna moeten we misschien toch maar even op de onvermijdelijke N-VA terechtkomen, waarover hier iemand een boekje geschreven heeft. Een boek.